Nou, iedereen heeft een plekje gevonden, dus we kunnen gaan beginnen. Normaal zou ik zeggen van, we hebben een schitterend onderwerp. Maar ja, dit onderwerp hebben we al een poosje. Maar we zijn nog steeds in de 2e Timotheusbrief. Maar we komen straks wel in een aantal heel bijzondere versen, vind ik zelf. En ik denk ook wel dat het wat we straks gaan lezen en gaan behandelen, dat wil ik wat uitgebreider doen dan alleen naar alleen 2 Timotheus. Ik wil ook wat, we gaan wat dingen tegenkomen waar Petrus ook iets over zegt. Dus ja, daar wil ik, omdat het een nogal onbekend, maar wat mij betreft echt zeer belangrijk onderwerp is, wat Paulus hier naar voren gaat brengen, wil ik dat iets uitgebreider doen. Maar wat ik eerst ga doen is weer even de verzen lezen die we vorige keer besproken hebben. En om de brieven samen te vatten, dat kan in een paar zinnen. Dat doe ik de brieven natuurlijk niet helemaal recht mee, maar deze brieven, de Timotheusbrieven, die Paulus geeft aanwijzingen, geeft dingen door aan zijn vriend. Hij noemt hem zelfs zijn kind in het geloof, Timotheus. Die twee waren zeer close. En wat Paulus in deze brief aangeeft, het is zijn laatste brief die hij geschreven heeft. Ook op een moment dat hij weet dat zijn sterven aanstaande is. Dat zegt hij ook in het komende gedeelte. Geeft hij Timotheus een aantal dingen mee. En wat in deze brieven naar voren komt, is het pessimistische beeld dat Paulus heeft over het christendom. Hoe het christendom in het algemeen zou vergaan. En waar Timotheus dan zijn aandacht op zou moeten richten, waar hij belang aan zou moeten hechten, waarop hij zou moeten staan. En dat is natuurlijk het woord van God. En natuurlijk over het hoofd van Timotheus zegt Paulus dat ook tegen ons. Want als Timotheus al in tijden leefde waar die achteruitgang was ingegaan, ja, dan is het in onze tijd natuurlijk niet beter. Maar dat hoef ik jullie vast niet te vertellen. Nou, eerst even de verse van de vorige keer. Paulus heeft hier geschilderd hoe het zou gaan in de laatste dagen. De mensen zouden een schijn van godsvrucht hebben. En dan klinkt een aantal keren in deze brieven, maar jij, Timotheus. En vul daar voor mij wat je eigen naam in. Maar wij ook. Maar jij, volg mij terzijde in de onderwijzing. Wijze van doen, voornemen, geloof, geduld, liefde, verduren. Vervolgingen en lijden zoals mij dat overkwam in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Al die vervolgingen doorsta ik en de Heer redt mij uit alle uit. En allen die in Christus Jezus eerbiedig willen leven, of godvruchtig, zullen vervolgd worden. Maar boosaardige mensen en zwendelaars, bedriegers, zullen van kwaad tot erger komen. Zij doen dwalen en dwalen zelf. Nou, dat past aardig in het plaatje van de samenvatting die ik net gaf. Hè? Maar jij, hè? Maar blijf jij in wat jij leerde en verifieerde. Omdat jij weet van wie jij het leerde en dat jij van baby af de gewijde documenten kent. Die jouw wijsheid kunnen geven tot redding door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus ook hier weer die tegenstellingen. Paulus heeft het hier natuurlijk, de gewijde documenten, over de schriften. Dat is een van de, ja, dat is eigenlijk het onderwerp in deze brief. En dat is ook het onderwerp in de komende versen die we gaan bespreken. Elk schriftwoord, of heel de schrift, is door God geïnspireerd. En is heilzaam voor onderwijzing, blootlegging, correctie en opvoeding in rechtvaardigheid. Opdat de mens voor God toegerust zal zijn, volkomen toebereid voor elk goed werk. En ja, het gaat elke keer over heel de schrift. En de mens van God toegerust zal zijn, volkomen voor elk goed werk. Nou, dat, ja, om met een oud woord te zeggen, de schrift is dus al genoegzaam, is genoeg voor alles. Ik betuig jou voor het oog van God en voor Christus Jezus, die de levenden en doden zal oordelen in zijn verschijning en zijn koninkrijk. Proclameer het woord. Ja, ik zeg het met nadruk om jullie erop te wijzen waar dit over gaat. Want straks gaat het nog steeds over hetzelfde. En het belang van het woord van God. Proclameer het woord. Sta erop. Sta erbij, zeggen andere vertalingen. Ik vind het allebei prima. Erop staan en erbij staan. Erbij blijven. Gelegen of ongelegen. Ontmasker. Vermaan. En roep met alle geduld en onderwijs. Want er zal een periode zijn wanneer zij de gezonde onderwijzing, de gezonde leer, niet zullen verdragen. Maar ze zullen naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraren ophopen die het gehoor kietelen. En die horen wat men wil horen. En zij zullen zich afkeren van het horen van de waarheid. En zich terzijde keren naar de mythen. Maar jij, weer hè, maar wees jij nuchter in alles. Leid kwaad als een ideaal en uitstekend soldaat van Christus Jezus. Doe het werk van een evangelist. Verricht jouw bediening volledig. Nou, dat is even de aanloop. Tot hier zijn we de vorige keer gebleven. Ja, Paulus heeft in deze brieven uiteengezet wat het woord van de waarheid is en waar zij zich van zouden afkeren. Even snel, 1 Timotheüs 4 vers 10. Dat zei Paulus ook al, hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaad dat we gehoopt hebben op de levende God die de redder is van alle mensen. En 2 Timotheüs 1, een gedeelte wat we hebben besproken, onze redder Christus Jezus die de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie. Nou, dat is het woord van de waarheid en dat is de gezonde leer die men niet meer zou verdragen en men zou zich terzijde keren naar de mythen. Nou, wil je weten wat mythen zijn, dan verdiep je dan eens in het christendom. En als religie en wat daar allemaal geleerd wordt. Hel, erfzonde, ja, noem het maar, de drie-eenheid, God de Zoon. Allemaal dingen die je gewoon niet in de schrift terugvindt. En die mythen, die zijn nog verheven tot belangrijkste leerstellingen ook in het christendom. Als je dit niet gelooft, kun je niet zalig worden, staat er in die geloofsbelijdenissen. Nou, daar had Paulus dus al voor gewaarschuwd. En dan zegt hij in 2 Timotheüs 4 vers 6, daar komen we dan terecht. Want mij betreft, ik ben al een plengoffer. Een plengoffer, andere vertalingen zeggen een drankoffer. Een drankoffer is een offer waarbij een vloeistof, en dat was meestal olie en wijn, werd uitgegoten over het altaar of over de rest van het offer. Nou ja, ik heb een paar schriftplaatsen bijgezet waar je dat vindt. Maar Paulus die stelt zichzelf en zijn dienst, want daar heeft hij het over, ook in de komende versen, voor als een drank, als een plengoffer. En dan zegt hij, de bestemde tijd van mijn opbreking is aanstaande. Ik zal ook laten zien wat Petrus over de dingen zegt die Paulus in de volgende versen naar voren gaat brengen. Maar daar loop ik er even op vooruit. Petrus stelt het lichaam voor, hij heeft het over mijn tent. Een tent is een tijdelijke woning. Als het goed is zit je daar een paar weken in als je gaat kamperen, maar meer niet. Ik helemaal niet hoor, maar er zijn mensen die gaan een paar weken in een tent zitten. Ik denk altijd, waarom zou je zelf dat aandoen? Maar dat doet Paulus ook in 2 Korinthe 5, het lichaam voorstellen als een tent. Wij hebben hier een lichaam en dat is onze tent. Dat is onze tijdelijke woning. Want wij verlangen, zegt hij, met onze woonsteden, ons woonhuis, uit de hemel overkleed te worden. Daar verlangen wij naar, daar hopen wij op. En Paulus zegt hier, de bestemde tijd van mijn opbreking, van die tent dus, een tent breek je weer op en af, die is aanstaande. En hierin klinkt door dat Paulus zegt dat hij gaat sterven, maar daarna zou hij net als nu, net zoals hij dat nu, op het moment dat hij nog leefde, sprak hij met wie het maar horen wilde over het evangelie, het goede bericht. Maar Paulus wist dat hij zou sterven, dat brengt hij hier naar voren. Maar hij gaat hier vertellen dat hij daarna nog steeds zijn lezers zou voorzien van olie en wijn. Maar dan natuurlijk waar die olie en wijn een beeld van is, namelijk van leven en van het levende woord. En hij zegt, ik heb de ideale, de uitstekende strijd gestreden. Meer dan de goede strijd, wat de meeste vertalingen zeggen. Ik heb de ideale strijd gestreden. Ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Paulus stelt zijn dienst, zijn bediening, hè, als apostel, stelt hij hiervoor als een atleet in een loopbaan. Dat deed hij overigens al eerder in deze brief, in het eerste hoofdstuk. En hij zegt, ik heb de ideale strijd gestreden. Ik heb de loopbaan tot een einde gebracht. Dus hij weet, ik ben aan het einde van mijn loopbaan. Maar dit woord tot een einde gebracht. Ja, ik zit met die lezer, maar ik kan het niet aanwijzen op het scherm. Ik weet niet of jullie de Telos-vertaling kennen. Maar dit woord is afgeleid van Telos. En dat heeft te maken met aan het doel voldoen. Dus dat is inderdaad aan het einde, maar daarmee ook voldaan aan het doel. Is niet zomaar aan het einde gekomen, maar is ook het doel volbrengen. Maar welk doel dan? Nou, dat zegt hij, ik heb het geloof bewaard. En ook dit wordt meestal net wat anders vertaald. Hè? Ik heb het geloof behouden, zeggen de meeste vertalingen. NBG staat de vertaling. Maar dit woordje kijk, als Paulus zou zeggen, ik heb het geloof behouden, dan heb je het idee van, nou heeft die loopbaan gelopen en aan het eind gelooft hij nog steeds. Maar het is veel sterker, natuurlijk geloofde Paulus nog steeds. Hij had het geloof bewaard. Hij was aangesteld als apostel van God, van Christus Jezus, om het evangelie onder de natiën te verkondigen. En dat geloof had hij ook bewaard. Hij zegt, ik meen dat dat de eerste Timotheusbrief is, zegt hij dat ook de Ecclesia een pilaar en vastigheid van de waarheid is. Daar zou het, ja, hem was dat evangelie toevertrouwd, niet alleen om het te geloven, maar ook om het te bewaren. En zo wordt dat in de Ecclesia ook bewaard. Ik heb het geloof bewaard. Verder wordt de lauwerkrans, de kroon zeggen denk ik de meeste vertalingen, want zo wordt het vaak vertaald, de lauwerkrans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd. Weet je allemaal wat rechtvaardigheid is toch? Wat rekent God tot rechtvaardigheid? Sinds Abraham, tenminste al eerder, maar Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. Nou, de lauwerkrans van de rechtvaardigheid is dus, dat heeft dus alles met geloof te maken. Verder wordt de lauw, hij heeft het over een loopbaan lopen, hè, als een atleet die een loopbaan loopt. En tegenwoordig krijg je een gouden plak als je de eerste bent, maar in die tijd was dat een lauwerkrans. Dus een kransje van een bepaalde plant. Laurier natuurlijk. Ja. Dank u. Klinkt logisch. Maar dat is naar aanleiding van het lopen van de loopbaan. Dan kreeg je zo'n takje. Maar het gaat uiteindelijk om de eer natuurlijk. Dus kijk, zo'n gouden plak die kan je nog omsmelten en verkopen. Maar de lauwerkrans van de rechtvaardigheid, die wordt voor mij gereserveerd. In de andere vertalingen zeggen weggelegd. Dat is ook wat er ongeveer staat, maar dat is hetzelfde. En daarin klinkt ook door dat de gelovige, ik heb expres dat woord, de gelovige ontvangt vergelding, heb ik gebruikt. Omdat wij bij vergelding altijd een heel negatief, dat heeft een negatieve klank. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Vergelding is loon. In dit geval, in ieder geval van de gelovigen. Paulus zegt dat op vele plaatsen. Verder wordt de lauwerkrans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd of weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, op die dag aan mij zal betalen. Hè? En bij betalen denken wij van, nou, dat is positief, maar zodra je betaald zetten zegt, dan heeft het alweer een hele andere klank. Maar wij worden betaald, wij ontvangen vergelding, wij ontvangen loon. Paulus zegt dat op diverse plaatsen. En hij doet dat onder andere in 2 Korinthe 5. Waar hij zegt dat wij moeten allen voor het podium. Andere vertaling zegt de rechterstoel. Maar er staat echt het woord bema. En dat is een podium of een erepodium. Dat is de plek waar de atleet werd gelauwerd. Ja, die kwam op het podium. Dat kennen wij nog steeds natuurlijk, het podium. Bij de Olympische Spelen of bij de Formule 1, dan worden de winnaars gelauwerd. Want wij moeten allen voor het podium van Christus geopenbaard worden, opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht. Ja, wat God door ons lichaam heeft kunnen verrichten, het zij goed, het zij kwaad. En Paulus legt uit in 1 Korinthe 3, dat is weer die andere Korinthebrief, hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat wat hier gaat over het zij goed, het zij kwaad. Hij noemt dat, het zij goed noemt hij in 1 Korinthe 3 goud, zilver en kostbare stenen. En daar zegt hij van, ja, dat doorstaat het vuur, dat blijft. En dat andere, hout, zilver en stro, ja, dat verbrandt. Het zij kwaad, dat wordt ook weggedaan. We hebben dat trouwens in deze brief eerder besproken, naar aanleiding van de laatste verse van, de halverwege hoofdstuk 2. He, indien wij hem loochenen, hij zal ook ons loochenen. Toen heb ik ook deze verse aan, tenminste niet deze verse, maar de verse uit 1 Korinthe 3 aangehaald, waar dat ook staat. Dat alles door het vuur beproefd zal worden. En dat het goede zal blijven en het kwade, dat zal hij loochenen, dat zal hij wegdoen, dat zal als door vuur verbranden. Ook dat is genade overigens. Verder wordt de lauwerkrans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd, weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, op die dag aan mij zal betalen. Maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ja? Dus allen die geloven. En ja, uiteindelijk lopen we allemaal in een loopbaan. De loopbaan van het geloof. Nou ja, die loopbaan is een onderwerp op zich. Daar hebben we het wel eens over gehad. Dat was niet in Rotterdam, maar nog in Hendrik Ido Ambacht. En dat is ook al volgens mij een tijdje geleden. Maar zo de Heer en wel leven, denk ik dat we daar ongetwijfeld nog ooit wel eens een keer over zullen hebben. Want het zijn echt vele plaatsen waar Paulus daar over spreekt. Maar ik ga nu verder, want we zijn de tweede Timotheusbrief aan het bespreken. Beijver je om vlug naar mij toe te komen, zegt Paulus tegen Timotheus. Ja, en dat is wel leuk. Want in de koptekst boven de pericoop in de Statenvertaling, daar staat persoonlijke mededelingen. En ik heb altijd het idee, als ik dat lees, dan kan ik even snel doorlezen, want er komen nog de hartelijke groetjes en doe de groeten aan die en de groeten aan die. En dat denken wij dan toch vaak van, ja, dat is een wat minder belangrijk gedeelte van de brief. Terwijl ik zoiets heb van, nou, Paulus gaat hier een paar dingen zeggen die echt ontzettend belangrijk zijn, maar waar de vertaling ons ook nogal in de steek laat. Maar eerst even de volgende verse. Hij zegt, want Demas liet mij in de steek, omdat hij de huidige Aion lief heeft. Demas was een medewerker van Paulus, dat vind je in Colossense 4 onder andere. Ja, in Filemon vers 24.
Wat is beijveren?
Beijveren? Ja. Dat je ijverig bent om iets te doen. Beijver, benaarstig, zegt de Statenvertaling, geloof ik. Maar dan vraag jij... Dan vraag jij...
Een actief woord?
Hè?
Is dat dan een actief woord?
Ja.
Ja. Beijver je om, om vlug naar mij toe te komen. Dat lijkt me wel...
Doe je best.
Doe je best, ja. Dat is een goeie. Doe je best. Ja. Ja, jij weet niet wat ijverig is natuurlijk, maar daar heeft het mee te maken. En vlug, weet je wat dat is? Nee jongens, ik wil je niet monddood maken of zo, maar je maakt hem wel erg makkelijk. Nee, maar beijveren, benaastigen, doe je best om vlug snel naar mij toe te komen.
Er wordt dus een actie verwacht van de mens.
Ja, er wordt een actie verwacht van Timotheus, ja.
Toch vroeger
op rapport,
ijver, cijfer wordt.
Ja. Ja.
Ja, dus 15 jaar geleden, naar mij nog 60.
Want Demas liet mij in de steek omdat hij de huidige Aion lief heeft. En Demas, nou dat zei ik al, is de naaste medewerker van Paulus. En hij heeft de huidige Aion lief, of lief gekregen. In tegenstelling tot allen die zijn verschijning lief hebben. Deze Aion, dit is de boze... Kijk, ik weet niet wat er met Demas aan de hand was. Als je de handboeken leest, dan gaat men daar natuurlijk over fantaseren. Ja, misschien heeft hij wel dit, of misschien heeft hij wel zus, of misschien heeft hij wel zo. Maar het staat er gewoon niet. En verder staat er, op andere plaatsen vinden we ook niet wat er dan precies aan de hand was. Maar Paulus zegt, hij heeft de huidige Aion lief gekregen. Nou ja, we weten wel uit deze brief wat de huidige Aion, deze boze Aion, hoe die zich zou ontwikkelen ook... Ook met betrekking tot het christendom, hè, een schijn van godsvrucht enzovoort. Nou, hij had de huidige Aion lief gekregen, maar het is in ieder geval in tegenstelling tot allen die zijn verschijning lief hebben. Want zijn verschijning, ja, dat gaat over de toekomende Aion, wanneer hij geopenbaard zal worden. Dat is ook waardoor wij kunnen blijven staan in deze boze Aion, omdat wij gericht zijn, onze hoop hebben gevestigd op, ja, op de toekomst. Hij ging naar Thessalonica en Crescens naar Galatië. Dat is wel erg ver. Zien jullie Thessalonica? Linksboven. In Griekenland ligt dat nog steeds. Kan je nog steeds bezoeken, geloof ik.
Het is een grote stad. Het is
wel
een grote stad.
Ja.
Thessalonica.
Wel warm.
Altijd.
Crescens ging naar Galatië. Nou, Galatia, dat ligt een beetje rechts boven het midden. Die streek is dat, waar Paulus natuurlijk ook een brief aan schreef, die we een keer in zijn geheel besproken hebben. En Titus naar Dalmatië, dat is natuurlijk waar die honden vandaan komen. Dus, maar dat heb ik even opgezocht. Dat ligt in zo'n beetje bij het huidige Kroatië. Dus dat is Bosnië, Kroatië. Wat natuurlijk de laatste tijd ook weer een beetje, nee, het is geen nieuws, maar 25 jaar geleden speelde zich daar al die verschrikkingen af. Je weet al die dingen waarvan de mens had gezegd na 40, 45, dit nooit meer. En precies hetzelfde gebeurt op iets kleinere schaal een paar decennia later. Dus dan weet je een beetje hoe de mens, en maar ook deze boze Aion in elkaar zit. Daar hoef je niets goeds van te verwachten. Dus Kroatië Traveler staat eronder als je nog eens op vakantie wil. Ik denk dat ze zullen daar wel veel honden hebben, dus ik blijf liever hier. Alleen Lucas is nog bij mij, zegt Paulus. Hij zei al dat in hoofdstuk 1, dat allen die in Azië waren hem verlaten hebben en in het... Later in dit hoofdstuk zegt hij dat bij zijn eerste verantwoording, wanneer hij verantwoording af moest leggen voor de rechter, of in ieder geval juridisch, zeg maar, dat er niemand bij hem was. En hij zegt hier, alleen Lucas is nog bij mij. Nou, Lucas, die kennen jullie natuurlijk allemaal. Dat is ten eerste de geliefde arts, noemt hij hem in Colossense 4. Dat is altijd... Even een zijlijn, dat is altijd leuk met namen. Hè? Als je gewoon een concordantie of een bijbelstudieprogrammaatje gebruikt, zoals ISA, zoals ik gebruik, dan klik je gewoon zo'n naam aan en dan zie je waar die namen nog meer voorkomen. En dan kan je ook een beetje dan ga je dus een beeld vormen van hoe dat ging. Hoe die mensen met elkaar in verbinding stonden. Dit is dus Lucas, de geliefde arts, waarvan Paulus zegt in Filemon vers 24, dat hij een trouwe medewerker was van Paulus. Maar wij kennen hem natuurlijk ook als de schrijver van het evangelie van Lucas, maar ook van het boek Handelingen. Dus dat is toch een... dat zijn beide nogal lijvige boekwerken, om het zo te zeggen. Lange boeken. Dus Lucas heeft een redelijk deel van het Nieuwe Testament geschreven. Natuurlijk niet zoveel als Paulus. Maar toch wel een flink gedeelte. Alleen Lucas is nog bij mij. Kijk, we kunnen dit lezen als een paar mededelingen van doe die lui de groetjes enzovoort. Wat ik net zei, de persoonlijke mededeling. Maar het is veel meer dan dat. En Paulus gaat hier iets uiteenzetten en daarvoor noemt hij deze mensen. En daarom benadruk ik ook nu alvast dat Lucas een schrijver is. Een schrijver van delen van het Nieuwe Testament. En Paulus... Even nog een keer terug. Paulus had in hoofdstuk 3 gezegd, die sprak over heel de schrift, Timotheus, is door God ingegeven, door God geïnspireerd. En is nuttig, heilzaam tot lering, tot ontmaskering enzovoort. Maar dat betekent ook dat Paulus de nadruk legt op hoe belangrijk is om heel de schrift te hebben. En die hadden ze daar natuurlijk in die dagen nog niet. Want dat was allemaal nog in ontwikkeling. Paulus was op het moment dat hij dit schreef, was hij letterlijk de laatste hand aan het leggen aan die schriften. Dus daar gaat het over in dit gedeelte. Lucas, haal Marcus op. Leid hem met je mee, want hij is voor mij zeer bruikbaar in de bediening. Marcus wordt in datzelfde vers in Filemon genoemd als Lucas. Ook een naaste medewerker van Paulus. Ook een schrijver. Het evangelie van Marcus. Iets kleiner dan dat van Lucas, maar toch een schrijver. Maar, en daarom zeg ik, als je die namen gaat... Ik wou zeggen Google, als je die naam in de concordantie op gaat zoeken, dan zie je waar ze nog meer voor komen. Hij was ook een medewerker van Petrus. Petrus zegt over Marcus, hij zegt aan de Ecclesia in Babylon. Nee, hij zegt de Ecclesia in Babylon, de uitgeroepen vergadering, de Ecclesia, de gemeente in Babylon. Daar was Petrus op dat moment. Maar dat tezijde, de mede-uitverkorenen, groet jullie ook Marcus. En hij zegt niet ook Marcus. Hij zegt Marcus, mijn zoon. Dat is een nog sterkere term dan Paulus gebruikt over Timotheus. Die noemt hij mijn echt kind in het geloof. Maar een zoon is in de Bijbel een erfgenaam. Kijk, mijn zoon die zit daar. Maar die heb ik zeg maar biologisch voortgebracht. Maar hij is ook mijn erfgenaam. Maar in de schrift is het ook zo dat... niet-biologische nakomelingen ook gewoon tot zoon kunnen worden aangesteld. Bijvoorbeeld Abraham. Dat is het eerste voorbeeld dat me te binnen schiet. Die zegt, ik ben kinderloos. En dan zegt tegen God, van, ja, deze knecht Eliezer zal mijn zoon zijn. Mijn erfgenaam. Maar deze Marcus wordt dus door Petrus genoemd mijn zoon. Dus blijkbaar... was deze Marcus op een zekere manier een erfgenaam van Petrus. moeten we het even op een rijtje zetten. Haal Marcus op, leid hem met je mee. Dus het is belangrijk dat Timotheus hem meenam naar Paulus. Alleen Lucas was nog bij hem. Maar hij zegt, Marcus is voor mij zeer bruikbaar in de bediening. Waarom was Marcus zeer bruikbaar in de bediening voor Paulus? Kijk, je kan dat lezen als een paar persoonlijke mededelingen, dan weten we het niet. Maar ik zeg dat we het wel weten, dat Paulus het hierna gaat zeggen, waarom het zo was. Waarom was hij een zoon van Petrus? Dat zijn allemaal vragen die je zou moeten kunnen beantwoorden vanuit schrift. Nou, waarom moest Timotheus hem meenemen naar Paulus? En dan wil ik dus, om het antwoord daarop te gaan vinden, ook even naar Petrus gaan. En ik heb de nadruk gelegd op dat woord laatste, de laatste brief van Petrus. We zijn nu in de laatste brief van Paulus, 2 Timotheus, die bestuderen wij. Waarvan vaak gezegd wordt, dat is zijn testament, hè, zijn geestelijk testament. Hij draagt ook dingen over aan Timotheus. Nou, dat deed Petrus dus ook in zijn laatste brief. En hier moeten we, het zijn een aantal versen en ik kan niet overal heel uitgebreid op ingaan. Maar ik wil er een paar dingen uitlichten om te laten zien dat ook dit weer gaat over het woord. Het woord moest bewaard worden, wat Paulus zei. Hè? Ik heb geloof bewaard. Nou, dat moest bewaard worden, maar ook voor toekomstige generaties. En dat gaat Paulus in dit gedeelte zeggen en Petrus ook in zijn laatste brief. Hij zegt, daarom zal ik jullie steeds deze dingen in herinnering brengen. Ook al weten jullie het. En zijn jullie in de tegenwoordige waarheid, wat Paulus noemt het woord van de waarheid, standvastig gemaakt. Nou ja, even, nou, ik kan het voorgaande kan ik er natuurlijk niet allemaal bijhalen, maar Petrus had gezegd, tot het besef, het kennen, meer dan kennen, het besef van onze Heere Jezus Christus. Daarom zal ik jullie steeds deze dingen in herinnering brengen, ook al weten jullie het. En daarom brengen wij elkaar ook steeds in herinnering. We weten dingen, maar we blijven elkaar op hem wijzen. Tuurlijk, we weten het, maar ja, we hebben het gewoon nodig om elkaar op het woord te wijzen en dat te blijven doen. En Paulus, dat deed Petrus dus ook al. Ook al weten jullie het, en zijn jullie in de tegenwoordige waarheid standvastig gemaakt. Maar, zegt hij, ik acht het recht of rechtvaardig, zolang ik in deze tent ben. Nou, dat heb ik al gezegd, dus dat hoef ik niet al te uitgebreid te doen. Wat Paulus noemt in 2 Korinthe 5 vers 1, ons aardse woonhuis, deze tent. Een metafoor voor het lichaam dus. Ik acht het rechtvaardig, zolang ik in deze tent ben, jullie door herinnering wakker te schudden. Dus Paulus zegt, Petrus zegt, nu ben ik er nog. Blijf ik jullie herinneren, en dat acht ik ook juist, om dat te blijven doen, zolang ik in deze tent, zolang ik in dit lichaam, zolang ik onder jullie aanwezig ben. Want ik weet, zegt hij, dat het afleggen van mijn tent met spoed is. Net als Paulus, hè, net sprak over mijn opbreking is aanstaande. Petrus noemde het afleggen van zijn tent. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk maakt. Of maakte, en dat lees je in Johannes 21. Voor degene die dat eens op willen zoeken. Petrus wist dat hij zou sterven. En nou, er worden nogal wat meer dingen daarbij vermeld. Maar, ik zal mij beijveren. Ik zal mijn best doen. Benaastigen. Dat jullie ook na mijn uitgang, ook na het afleggen van die tent, ook na zijn sterven, bij iedere gelegenheid aan deze dingen herinnerd worden. Petrus beijverde zich dat ook na zijn sterven zijn lezers voortdurend aan deze dingen herinnerd konden worden. Ja, hoe? Kijk, daar hebben we natuurlijk tegenwoordig kun je voor je laptop gaan zitten en een video opnemen. Die ze dan op je eigen begrafenis draaien, bij wijze van spreken. Als je dat aan zou zien komen. Maar in die tijd was dat natuurlijk anders. En waren twee manieren. Dingen mondeling doorgeven. Maar je weet hoe dat gaat. We hebben allemaal wel eens in zo'n kringetje gezeten toen we kind waren. En dat er dan een boodschap doorgefluisterd werd van de een naar de ander. En daar bleef aan het einde niet heel veel van over. Dus als men zegt, dit zijn mondelinge overleveringen, pas op. Nee, hoe? Natuurlijk door het op schrift te stellen. Dat was natuurlijk in die tijd het gangbare. En ik denk dat het nog steeds de beste manier is. Want ja, als het ergens in de cloud wordt opgeslagen, daar Met de cloud in deze boze ion, daar heb ik niet veel vertrouwen in. Censuur en dergelijke. Nee, opschrijven. Dat deden Petrus en Paulus dus ook. En daar hebben we de schrift aan te danken. Ik zal mij beijveren dat jullie ook na mijn uitgang bij iedere gelegenheid aan deze dingen herinnerd worden. Deze vers heb ik er even bij. Die kan ik niet negeren, maar ik kan er niet uitgebreid op ingaan. Petrus zegt wij, want wij zijn geen met wijsheid gemaakte mythen. Ook hij heeft het over mythen. Hè? We hebben dat woord al een paar keer bij Paulus zijn we dat tegengekomen. Wij zijn geen met wijsheid gemaakte mythen, woorden van menselijke wijsheid. Kunstig verdichte fabels noemt, of kunstig verdichte mythen noemt Petrus dat ook. Maar de Statenvertaling zegt dan fabels.
Ik denk dat ze echt naar de mythologie
verwezen. Ja, en heel veel van wat we nu in het christendom vinden, dat is natuurlijk gewoon mythologie. Ja, daar hadden we het gisteren nog over, hoe dat hele heidendom met een beetje een sausje daar overheen in het christendom, de katholieke kerk, maar ook gewoon het protestantisme, is overgenomen en algemeen goed is geworden. Ja, ik zeg, daar hadden we het gisteren over, maar dat was met een aantal die hier wel waren en een aantal die niet waren. En toen hadden we het ook over het belang van het woord en dat God er ook voor gezorgd heeft dat wij die kunstelijk verdichte mythen, dat wij die niet na zouden hoeven volgen, maar dat wij het woord hebben waarop we kunnen staan en dat het woord compleet is en niet door een kerkinstelling of een concilie is vastgesteld die juist die mythen hebben geabsorbeerd, maar door de apostelen zelf. Zij hebben dat woord vastgelegd en bij elkaar gebracht. En daar hebben we het nu over. Maar nu loop ik natuurlijk wel een beetje op de zaken vooruit. Want dat wil ik laten zien. Maar Petrus geeft hier al de aanzet. Wij zijn geen. Hij zegt, ik wil jullie ook na mijn uitgang daar altijd aan herinneren. Want wij zijn geen met wijsheid gemaakte mythen nagevolgd. Wanneer wij aan jullie de macht en de aanwezigheid, de parousia, van onze Heer Jezus Christus bekendmaken. Maar wij, zegt hij, wij apostelen, heeft hij het over, wij zijn toeschouwers geworden van zijn grootheid of zijn majesteit. En hij, dat zie je in de volgende verse, hij verwijst hierna naar de geschiedenis die genoemd wordt de verheerlijking op de berg. Waar, ja, dat is een verhaal, een geschiedenis op zich, waar de apostelen, drie waren het er, Jacobus, Petrus en Johannes, meen ik, die komen straks ook nog tegen, waar die door de Heer werden meegenomen op een berg. En waar zij een preview kregen, om het zo te zien. Een voorafschaduwing van de Heer in zijn parousia. Nou, zoek die geschiedenis maar eens op. Een visioen of een beeld kregen ze. En dit is de laatste brief van Petrus. Dit is het eerste hoofdstuk. Maar in hoofdstuk 3 legt Petrus uit, en ik ga er even vanuit dat jullie die hoofdstuk een beetje kennen. En anders lees ze anders maar eens door. Petrus legt in hoofdstuk 3 uit dat die parousia, die komst van Christus, zou uitblijven. Dat wist hij in eerste instantie niet, maar ook dat zegt hij in hoofdstuk 3, dat hij Paulus gesproken had. En hij verwijst naar de brieven van Paulus. Ja, en mythen is inderdaad een woord dat Paulus ook meerdere malen gebruikt in de brief aan Timotheus. Nou, Petrus, die in eerste instantie die komst, een snelle wederkomst van de Heer verwachtte, die legt in deze brief uit, ja, dat gaat nog even duren. 2 dagen van 1000 jaar. En hij zegt dit. En dat wat hij hier naar voren brengt, ook in hoofdstuk 1, is ook in verband met het uitblijven van die wederkomst. Petrus wist dat en wat stond hem dus te doen? Het woord doorgeven. Wat hij in zijn leven gewoon heel makkelijk mondeling kon doen. Hij zou ervoor zorgen dat ook na zijn uitgang zijn toehoorders aan deze dingen herinnerd zouden blijven. Want wij zijn toeschouwers geworden van zijn majesteit, van zijn grootheid. Want hij neemt van God de Vader eer en heerlijkheid in ontvangst, wanneer een zodanige stem door de verheven heerlijkheid tot hem gebracht wordt. En die stem op die berg zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik hem welbehagen heb. Woorden die we overigens vaker tegenkomen. Nou, genoeg over te zeggen, maar hier ga ik dus even snel doorheen. Wanneer wij samen met hem op de heilige berg zijn. Dus dat, daarom zeg ik, dat verwijst naar die geschiedenis. Maar Petrus had gezien, hij wist wat hij gezien had en hij getuigde daarvan. En bij zijn leven deed hij dat mondeling. Nu was het zaak dat hij dat ook na zijn dood, ja, zijn lezers dit getuigenis zouden kunnen behouden en raadplegen. En daaraan herinnerd zouden blijven worden. En in dat verband zegt hij dan ook, en wij hebben het profetisch woord meer bevestigd, of dat zeer vast is. En jullie doen op ideale wijze door er acht op te geven. Ja, hij wijst op het woord van God, het profetische woord. Natuurlijk op die oud-testamentische geschriften, maar in deze brief zegt hij helemaal op het einde dat de wederkomst van Christus zou uitblijven. En dan zegt hij, net als onze geliefde broeder Paulus zegt in al zijn brieven. Dus hij neemt in één keer alle brieven van Paulus daarbij en die voegt hij bij het profetisch woord. En natuurlijk ook zijn eigen brieven. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, meer bevestigd, en jullie doen goed daar acht op te geven. Als op een lamp, hè, want het woord is licht, de duisternis verdwijnt daarvoor, als op een lamp die verschijnt in een donkere plaats, totdat de dag aanlicht en de lichtbrenger opgaat in jullie harten. Ja, dat in jullie hart heb ik tussen haakjes gezet, omdat het ook, sommigen zeggen dat het op het volgende slaat, bij het volgende hoort. Dit is wetende in jullie harten. Het is mij om het even bij welk vers het hoort. Maar ook hier weer dat geen enkele profetie van de schrift, het gaat dus weer over de schrift, het woord van God, het profetisch woord, dat zeer vast is, dat geen enkele profetie van de schrift zijn eigen uitlegging wordt. Of is van eigen uitlegging. Daarmee wordt gezegd dat een profetie, een woord van God, niet zijn eigen uitlegging is. Dat het altijd bevestigd wordt door andere schriftplaatsen. Dus wat wij noemen schrift met schrift vergelijken. Maar dan moet je dus, om die schrift te verstaan, heb je dus wel het hele woord van God nodig. Hè? En wat Paulus zei in 2 Timotheüs 3... heel de schrift is van God ingegeven. Dus om de schrift helemaal goed te verstaan, om de profetieën uit te kunnen leggen, heb je dus de hele schrift nodig. En vandaar dat Petrus zegt, dit is weten dat geen enkele profetie van de schrift zijn eigen uitlegging wordt. Want nooit werd profetie gedragen door de wil van de mens, maar de heilige mensen die door de Heilige Geest gedragen worden, spreken vanwege God. De schrift is God geademd, zei hij in 2 Timotheüs 3 vers 16. Dus Petrus had het over zijn leven, wat hij deed bij leven, zijn hoorders herinneren, maar hij wilde dat ook na zijn uitgang doen. Nou, en hij zegt over in dat van, we hebben het profetisch woord, geen enkele profetie van de schrift. En ja, ik heb het er niet meer bij gehaald, maar lees de hele brief maar door. In 2 Petrus 3 gaat het over alle brieven van onze geliefde broeder Paulus. Samenvattend, wat Petrus zegt, om de schrift te verstaan is dus heel de schrift nodig, want geen enkele profetie is zijn eigen uitlegging. Petrus beijverde zich om alles op schrift te stellen om na zijn dood zijn lezers aan het woord van de waarheid te blijven herinneren. Dit heb ik er niet bij gehaald, maar lees ook hoofdstuk 2, maar dat was noodzaak, want er zouden vele valse profeten en valse leraren komen. Nou, wat heb je nodig als er valse profeten komen, valse leraren, dan heb je één ding om op te staan en dat is de schrift. Dat zou ook onze houding zijn, dat doen jullie ook gelukkig, maar dat zegt Lucas dus in Handelingen 17, beschrijft hij dat. Dat die Bereërs bereidwillig hoorden en dagelijks kritisch onderzocht of deze dingen al zo waren. Nou, we kunnen iedereen aanhoren wat iemand zegt over het woord, maar uiteindelijk is het woord van de waarheid als de schrift het zegt. En dus heb je de schrift nodig en heel de schrift. En die hebben wij. In 2 Petrus 3 zet Petrus dus uiteen dat de verwachte wederkomst zou uitblijven. 2 dagen van 1000 jaar. En die lopen ten einde. En Petrus wijst dat op die periode alle brieven van de apostel Paulus, die nodig zijn om die tijd van het uitblijven van de wederkomst te verstaan, dat op die brieven wijst hij. Nou, dat was Petrus. En nu dus weer terug naar 2 Timotheus 3. Ik hoop dat we dan daar de draad weer makkelijk op kunnen pakken. Nog een persoonlijke mededeling. Tychicus stuur ik naar Efeze. Daar heb ik geen kaartje van, maar dat vinden jullie wel op de kaart. Daar is het ook warm trouwens. Is een marmeren stad toch? Niemand ooit geweest? Ja. Okay. Maar dat was ook een trouwe, die Tychicus, ook een trouwe medewerker van Paulus. Vind je in deze verse. En dan komt het. Dan zegt Paulus, als jij komt, breng dan de omslag mee die ik in Troas bij Carpus achterliet. En ik wijs nogmaals, het is misschien een beetje overbodig wat ik doe, maar ik wijs nogmaals op het verband waarin Paulus dit zegt. Beijver je tot mij te komen. Er waren mensen die, bijna iedereen had hem verlaten. Maar hij zegt, Lucas is nog met mij. Marcus, neem die mee, want die is mij zeer bruikbaar, zeer nuttig voor de dienst. Welke dienst dan? We hebben gezien dat die Marcus door Petrus zijn zoon wordt genoemd. En we zijn erfgenaam. En we zien waar Petrus mee bezig was op het moment dat zijn leven ten einde liep. Dat hij zijn tent zou afleggen. Dus wat Marcus van hem zou erven, om het zo te zeggen. Namelijk het profetisch woord dat zeer vast is. Nou, hier staat, als jij komt, breng dan de omslag mee die ik in Troas bij Carpus achterliet. En hier hebben de vertalingen het ons echt heel moeilijk gemaakt. Omdat in al die vertalingen staat een reismantel of een jas of een mantel. En dat zegt men, denk ik, omdat in vers 21 staat, beijver je voor de winter te komen. Dus dan denken ze, dan zou Paulus zijn jas wel nodig hebben gehad. Maar, als je echt het verband bestudeert van deze brief, dan is het zoiets futiliteit als een jas. Iets banaals als een jas. Denk van, had hij dan niet ergens anders even een jas kunnen krijgen? En hij heeft het in het verband over heel iets anders. Over iets wat er echt toe doet. Dan een jas. Huh? Nee, hij heeft het over het woord van God. En dat woord dat heel de schrift door God is ingegeven. En Timotheus, maar jij. Ja, heel de christenheid zou afdwalen. Maar jij, Timotheus, predik het woord. Sta erop, blijf erbij. En heel die schrift is door God geademd. En dan, neem even mijn jas mee als je komt. Want... dit woord, dat zie je al in de vertaling, dat is een nogal algemeen woord, wat op meerdere dingen van toepassing kan zijn. En ongetwijfeld in de Griekse lied, dit woord komt maar 1 keer voor in de schrift, dus dan moet uit het verband blijken wat het is. Lijkt mij. Tenminste, dat is altijd mijn uitgangspunt. Zeg maar in de Griekse literatuur wordt ook gebruikt voor een mantel. Maar ook een mantel is een omslag, zoals het hier vertaald is. Maar als je het als omslag vertaalt, dan moet maar uit het verband blijken waar het over gaat. En dan moet je niet in vers 21 kijken en denken van, hij vindt een jas nodig. Nee, dan moet je in dit vers kijken. Is er een verband waarin hier die omslag van toepassing zou kunnen zijn? Want het is het woord, dat zie je in die interlineaire. Het betekent, het is een algemeen woord wat een barst of een omslag is. Een barst is ook een omslag. Maar een omslag, dat kan zoveel zijn. Maar Paulus had het al over de schrift. En daar hamert hij op bij Timotheus. Maar ook hier in dit vers gaat het over de schrift. Als je komt, breng dan de omslag mee die ik in Troas bij Carpus achterliet. En ook de boekrollen. Vooral perkamenten. En boekrollen, dat zijn papier en perkament is wat duurzamer materiaal van dierenhuid, hè, een soort van leer, waar dan op geschreven werd. Maar het meest logisch in dit verband is natuurlijk een omslag voor documenten, voor geschriften. En daar heeft Paulus het ook over in deze brief, met name in dit gedeelte, in het voorgaande. En daar was hij ook mee bezig aan het einde van zijn leven. We lazen net dat hij verwacht dat hij zijn tent spoedig, zoals Petrus dat zegt, zijn tent spoedig af zou leggen. En Paulus was aan het einde van zijn loopbaan. Hij had het geloof bewaard en de loop beëindigd. En Marcus was hem nuttig voor de dienst. Paulus en Petrus waren bezig om die schriften bij elkaar te brengen. En daarom, kijk, hij zegt ook nog eens, als je komt, breng dan de omslag mee. En ook de, er staat echt een bepaald lidwoord voor, de boekrollen en de perkamenten. Het was niet zo van, zoals ik bijvoorbeeld tegen mijn broer zou kunnen zeggen, van, joh, als je nou bij me langskomt, neem dan een paar boeken mee, zodat ik wat te lezen heb. Nee, Timotheus wist heel goed waar dit over ging. De boekrollen en de perkamenten. Ik las overigens in de studiebijbel, las ik als commentaar, ja, dat zijn natuurlijk de boeken van de Tenach. Ik denk van, nou ja, natuurlijk niet, want daar hoef je geen nadruk op te leggen, want die waren wel redelijk beschikbaar en verkrijgbaar, mag ik aannemen. Nee, neem die omslag mee met de boeken en de perkamenten. Ja, daar, ik kan me zo voorstellen dat de brief aan de Colossense was. En de brief die wij de brief aan Efeze noemen. En nou ja, noem ze maar op. De geschriften van het Nieuwe Testament. Oh ja, dat is ook nog een leuke. In de boekrol is Ta Biblia. De Bijbel. De bibliotheek. De Bijbel is ook een bibliotheek van boeken. Nou, wat was nou die omslag? Nou, zoiets. Dit is natuurlijk een soort map. Of de schriftwoordvertaling had ooit iets van een reiszak. Waarin een document, een reiszak of zo. Wim Jansen die maakt af en toe ook een update van die vertaling. Dus ik zag dat er nu ook iets van omslag stond, geloof ik. Maar ja, zoiets. Een omslag voor documenten. Een portefeuille, dat is ook zo'n woord natuurlijk. Ja, ik denk niet dat Paulus Frans sprak, maar hoewel. Hij was ook van plan om naar Spanje te gaan, dus waarom niet naar Gallië? Nee, als jij komt, breng dan de omslag mee en ook de boekrollen, de perkamenten. Paulus, ja, het is wat veel deze ochtend, maar de opname loopt, dus luister het nog eens na. Kijk, die PowerPoint nog eens na. Paulus completeerde het woord van God, zegt hij in de Colossensebrief. Hij zegt in Colossense 1, vers 25, haar, dat is van de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus, uit het voorgaande vers. Haar bediende wet ik naar het beheer van God, dat hem was gegeven. Hè? Hij had een beheer ontvangen van God. Apostel van de natie, haar bediende werd ik naar het beheer van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie, om het woord van God compleet te maken, te completeren, en andere vertalingen zeggen, geloof ik, tot volheid te brengen. Maar natuurlijk, Paulus vervulde, maakte het woord van God compleet, hij mocht het geheim dat eonen en generaties lang verhuld of verborgen is geweest openbaar maken. Dat is nu aan zijn heilige openbaar gemaakt. Dat mocht Paulus bekend maken. En daarmee maakte hij ook het woord vol, compleet. Ook de Tenach, waarin deze dingen echt al vastlagen, maar verborgen. Ook in die zin maakte Paulus natuurlijk het woord van God compleet, tot volheid. Hij mocht bekendmaken wat in dat Oude Testament, in die Tenach, al verborgen lag. Dan zegt men, ja, dat kan je in het Oude Testament niet vinden. Ja, nu dus wel, want Paulus heeft het bekendgemaakt. Dus nu, en op die manier bracht Paulus het woord tot volheid, maakte hij het compleet. Maar daarmee vulde hij ook aan dat wat nog ontbrak. Dus ook qua geschriften. En ik denk ook echt daarom, en met name uit deze schriftplaats, maar natuurlijk nog veel meer met 2 Timotheus in ons hoofd, dat hij die schriften bij elkaar gebracht heeft en inderdaad compleet gemaakt heeft. De schriften van Marcus, de geschriften van Lucas, de geschriften van Petrus, die heeft Paulus compleet gemaakt, letterlijk. Want hij wist, het laatste wat daarover geschreven moet worden, dat doe ik. Dat wist hij. Dus hoe logisch is het ook dat hij wist van, ik moet die geschriften bij elkaar, ik ben de apostel van de natie, dus ik moet met, dat was zijn bediening, aan mij was gegeven om het woord te completeren, dus ik, hoe logisch is het dan ook dat je het bundelt in ta Biblia, om het zo te zeggen. Nou, dat heeft Paulus dus gedaan. En ja, we vinden dat natuurlijk ook die goddelijke handtekening in het aantal boeken wat we hebben in de schrift. Hè, 70 boeken. Nou, ik denk dat ik niks gek zeg in dit gezelschap dat het 70 boeken zijn. Op de zondagsschool leerde ik altijd 66, maar het boek der psalmen bestaat uit 5 boeken. Dus dat zijn er 4 meer dan men normaal gesproken rekent. Dat staat er ook netjes boven, hè, als je een... deze Statenvertaling overigens niet. Mijn NBG-vertaling heb ik thuis. Er staat netjes het eerste boek der psalmen. En dan onder, ik weet niet precies welke psalmen. Het tweede boek, derde, vierde, vijfde. Dus 70 boeken. Nou, we weten allemaal, dat leerde ik ook op de zondagsschool al, dat het getal 7 het getal van de volheid is. Van compleetheid. Nou, 7, 10 keer 7. Hè. Het 10 is het woord van God. Het spreken van God. De 10 woorden Gods. De 10 dagen in Genesis 1. 70 boeken. En ja, dat ook al is een handtekening van God. Een stempel wat daarop gedrukt is. Een waarmerk. 70. Hè, ik weet nog goed op de zondagsschool dat we zo'n liedje moesten leren. Tot 7 maal 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 maal 70 maal. De Heer heeft met mij ook geduld. En dat... Nou, toen waren wij natuurlijk snel aan het rekenen. Moeten we dan 490 keer vergeven? Maar iets dergelijks zei Petrus natuurlijk ook. Maar dat betekent natuurlijk altijd dat het... zoals Paulus ook zegt in de Colossensebrief. Zoals God jullie genade geschonken heeft, doet elkaar ook al zo. Die jaarweken ook nog, ja. Ja, daar valt veel over te zeggen. Nou zal ik wat voor mezelf te memoreren met al die namen. En Paulus schrijft aan Timotheus, alleen Lucas is nog bij mij, haal Marcus op. En van Petrus weten we dat hij zegt, Marcus, mijn zoon. Nou, als je dan de geschriften van het Nieuwe Testament even op een rijtje zet, dan heb je alles wat blauw is, heb je al te pakken. Dus dat is het leeuwendeel, hè, het grootste deel. Ik reken Hebreeën als een brief van Paulus. Maar daar kun je anders over denken. Dat heeft hij er namelijk niet direct boven gezet. Maar, ja, dan zou je zeggen, ja, en Jacobus dan, en Petrus, en Johannes. Ik bedoel, Jacobus, Johannes, Matthäus en Judas, die missen we dan nog. Nou, in Galaten 2, probeer ik ook snel te doen. Daar zijn het Paulus en Barnabas die vrij... Nou ja, nogal officieel een afspraak maken met Jacobus Kefas, dat is Petrus, en Johannes. Hij zegt, toen Jacobus Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, namelijk dat hij apostel van de natie was, Paulus, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. En hier zie je natuurlijk ook die volgorde in, die wij vinden in het Nieuwe Testament van onze Bijbel, zoals dat aan ons overgeleverd is. Maar dan heb je dus ook meteen bijna alles te pakken. Hè. Die apostelen, die zijn niet uit elkaar gegaan, hebben elkaar nooit meer gezien. Die hadden contact. Natuurlijk ging dat wat minder makkelijk dan bij ons tegenwoordig. Hè. Wij kunnen skypen, Teams, Microsoft Teams noemen, bellen, appen. Maar ik denk altijd, hoe meer communicatiemiddelen wij hebben, hoe lastiger we communiceren. Kijk, daar wist je gewoon eens iemand die schreef dat het ook echt van belang was. En nu, ik heb weer een appje. Maar die apostelen, die hadden nauwe contacten met elkaar en dat hebben ze zo gehouden. En natuurlijk was, want in dit rijtje, als ik nu het rijtje compleet zou maken en ik had die andere ook nog blauw gemaakt, dan zouden alleen Judas en Matthäus nog ontbreken. Maar Judas was weer een broer van Jacobus. Nou, en Matthäus was gewoon ook een van die apostelen natuurlijk. Dus, en het Matthäus-evangelie is denk ik ook vrij vroeg geschreven. Dus ik neem aan dat hij in de omslag van Paulus zat. Denk ik zomaar. Ja, dan heb je nog... Dit hoef je allemaal niet te onthouden hoor, maar het is wel leuk. In de Latijnse Vulgaat is, zie je aan de linkerkant de indeling hoe die gemaakt is in de Latijnse Vulgaat. Maar de indeling van de Griekse manuscripten, die is net iets anders. Daar heb je echt in het rood, aan de rechterkant, echt alle, zeg maar, om het zo te noemen, de besnijdenisgeschriften. Hè? En daarna de brieven van Paulus. Eerst de Jood en ook de Griek. En natuurlijk Openbaring aan het einde. Want de brieven van Paulus spreken van de verborgenheid en daarna wordt Christus geopenbaard en wij met hem in heerlijkheid. Ik wil niet zeggen dat die Latijnse Vulgaat dat het volkomen onlogisch is, hoor, want ook daar zit natuurlijk een logica in. Is de evangelie en handeling als de geschiedenisbeschrijving dan de tijd van de verborgenheid en ook in de toekomst zullen juist die brieven van Jacobus, Petrus en Johannes en Judas zullen weer actueel worden. Dus daar zit ook wel een bepaalde logica in. Ja, dus meer chronologisch. Nou, dan nog. Ik moet een beetje op gaan schieten natuurlijk. Maar dit is zo'n mooi onderwerp. Dan nog de originele indeling van de Hebreeuwse geschriften. Die is een heel andere dan onze indeling van het Oude Testament. Ik heb daar een artikel over geschreven. Ik heb in deze PowerPoint ook een linkje gezet waarin je dat allemaal terug kan vinden. Want anders was ik hier nog een uur aan het praten geweest. En jullie beginnen naar koffie te verlangen natuurlijk. Maar de Tenach, Torah, Nevi'im, Ketuvim, sorry voor de uitspraak, de wet, profeten en geschriften, laat ik dat maar zeggen, die bestaan uit 5, 6 en 11 boeken. 22 boeken plus de boeken van het Nieuwe Testament, die 27, maakt 49. En dat is niet 10 keer 7, maar 7 keer 7. Nou ja, dat is dus een 7 in het kwadraat. En dat klopt ook weer precies natuurlijk. Dus, nou zou ik hier niet een hele conclusie aan ophangen, maar het is wel het totaalplaatje wat we hebben gezien. Nou, dan nog even Wikipedia, om het contrast te, want dat had ik ook aan het begin kunnen doen, maar dat laat ik nu even zien wat het contrast is van wat men erover zegt. Wat betreft de kanon, hè, dat is dus dit bij de wat door de wat erkend is als de Bijbel, als de kanon van de Bijbel, dus het geheel van boeken. Wat betreft de kanon van het Nieuwe Testament bestaat binnen de christelijke kerken geen verschil van mening. Dat is best wel, dat is eigenlijk ongeveer ook het enige waar bijna geen verschil van mening over bestaat, denk ik altijd. Dat zegt misschien ook nog wel iets. Maar deze kanon kreeg een officieel karakter in de paasbrief van de Alexijnse bisschop Athanasius in 367, waarin deze de 27 boeken van het Nieuwe Testament als gezaghebbend voor de christelijke kerk aanmerkte. Later concilies hebben dit steeds bevestigd. Er bestaan verschillende onjuiste visies op de rol van het concilie in het vaststellen van de kanon van de Bijbel. De ontwikkeling van de kanon van het Nieuwe Testament was een lang proces. En op het concilie van Hippo, 393 na Christus, En het concilie van Carthago, 418 na Christus, werd de kanon van de Bijbel officieel bekrachtigd. Nou, als dit waar is, dat men pas 400 jaar later pas gezegd heeft van ja, dit zijn de schriften, dan zou ik er geen cent voor geven. En zeker niet als ik lees dat het door concilies van kerken gedaan is, want die hebben ons ook opgezadeld met onder andere de drie eenheid en nog wat van die mythen. Ik zet er dan ook een groot kruis doorheen. En
Ja,
nee, dat was gisteren ook nog over. Maar ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken vanuit de brief, vanuit deze brief van Paulus 2 Timotheus 3, maar ook die brief van Petrus, die laatste brief van Petrus, dat zij ervoor hebben zorg gedragen. Ze wisten waar ze mee van doen hadden. Ze hadden gezien, en ja, Paulus, die zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En al, zij waren getuigen geweest. En ze hebben het allemaal, ze zijn allemaal voor die zaak gestorven. Denk je dan echt, ook met de toekomstvisie die zij hadden van het christendom, dat ze hebben gedacht van, nou, dat laten we maar aan die lui 400 jaar later over. Nee. God heeft gezorgd voor zijn woord. God heeft het vast laten leggen door degene die het op schrift hebben gesteld. En die hebben het bij elkaar gebracht. En niks, geen concilies, want ik zou nogmaals, zou geen cent voor geven. Nou, daar gaan we het bij laten. Zoals gezegd, ik heb nog wel eens, we hebben wel eens in Hendrik Ido Ambacht ook vrij uitgebreid nagedacht over dit onderwerp. Hoe werd het Nieuwe Testament samengesteld, heb ik het toen genoemd. Ik heb wel eens een artikel geschreven over het woord van God is compleet, waarin ik dezelfde dingen naar voren breng, nog wat uitgebreider over die, over de Tanach en over de indeling van die 70 boeken enzovoorts. Ik zou ook nog kunnen verwijzen naar Goed Bericht natuurlijk, wat André heeft ook diverse keren erover geschreven en toespraken over gehouden. Maar ik weet dat zowel hij als ik ooit op dat spoor gezet is door Ernest Martin, die een nogal lijvig boekwerk heeft geschreven over wat heet Restoring the Original Bible, waarin hij veel van deze dingen naar voren brengt. En nog heel wat andere dingen, waar sommige ik het wel mee eens en sommige niet mee eens ben. Maar mocht je het Engels een beetje beheersen, dan is dat echt een aanrader om dat boek eens te lezen. Wij gaan het wat betreft dit onderwerp bij laten. En ik wil afsluiten met een woord uit Psalm 119... vers 164, maar ik zou zeggen, lees de hele psalm eens door. Die is dus vrij lang, maar deze hele psalm gaat over het woord van God. En telkens met andere termen, de wet, zijn verordening, hè, zoals in dit vers. En hier ook, 7 keer. Hè, is dat dan 7 keer? Nee, dat is natuurlijk dus het getal van de compleetheid. 7 keer op een dag lofprijs ik u, hè, zoals Paulus zegt in de brief aan de Thessalonicenzen. Bid onophoudelijk. Dat is een houding. 7 keer op een dag lofprijs ik u voor uw rechtvaardige verordeningen. Zijn woord is compleet. En ja, wij hebben daar de beschikking en de toegang toe. En daar danken we hem voor. Amen.